Onze hulp en onze verwachting staan ook in dit avonduur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Geliefde in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al te samen zijn naam met dankzegging prijzen. En dan iegelijk spreken in zijn hart al dus: loof de Heere mijn ziel en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden, want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is. Als wij nog zondaars waren, zo zullen we ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat we door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, toen we nog vijanden waren, veel meer zullen we behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laat ons de lof verkondigen met het zingen van de 57ste psalm, psalm 57, en daarvan de versen 5 en 7. Psalm 57, het vijfde vers: uw hand, o God, heeft veilig mij geleid. Ik ben gered. Nu is mijn hart bereid, het is bereid om u, mijn God, te loven. En ook het zevende vers: uw goedheid, Heer, is groot en hemelhoog. Ik noem u psalm 57, de versen 5 en 7. beantwoorden wij de belijdenis van het geloof met het zingen van Psalm 103 en daarvan het derde vers. Psalm 103, vers 3, na de belijdenis van het geloof. We doen belijdenis van het geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wien alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft, begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En in heilige, algemene, een apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Zoeken wij het aangezicht van God in het gebed. Heren, dat is een kostelijkheid om tot u uit te mogen komen in het gebed. Om tot u te mogen spreken. Om u te mogen aanroepen. Geen aanroeping in onze naam, maar een opzoeken van u en een aanspreken van u in uw naam. Gij die uw naam zo wonderlijk en zoet, zo goed en dierbaar hebt geopenbaard in die ene naam die onder de hemel gegeven is, Christus Jezus. Heren, hoe dieper wij erover nadenken, hoe meer we erbij stilstaan, hoe vaker we teruggetrokken met u zijn in de binnenkamer, hoe meer we verwonderd zijn over en in die naam, de naam Jezus. Want gij weet, heren, hoe het leven van ons van nature een leven is buiten u. Een leven waarom gij tot ons niet kunt naderen en wij tot u niet kunnen komen. Want gij zijt heilig en wij onheilig. Wij zijn schuldig. Gij zijt degene aan wie de schuld betaald moet worden. Gij zijt rechtvaardig. En in onszelf zijn wij onrechtvaardig. Maar dan is er die naam. Die naam die zo zoet is. Die naam die zo heerlijk is. Die naam die voor het verbroken hart de vreugde is. Jezus. Heren, hartelijk dank. Als er op deze dag geproefd is. Geproefd met hart en mond. Dat gij de God zijt. Vol van genade. En overvloedig van ontferming. Heren, waar hebben we dat aan verdiend? Waar hebben we uw opzoekende liefde aan verdiend? Toch nergens aan. Als we zien wat we doen. Als we zien hoe we denken. Als we zien hoe we als gemeente kunnen leven. Als we zien hoe we in onderlinge betrekkingen elkaar kunnen misverstaan. Maar ook langs elkaar heen kunnen gaan. En nochtans, gij zijt die God die vandaag in het midden van de gemeente brood en wijn ten teken hebt gesteld. En die het hebt verklaard en geopenbaard. Dat is het leven. Heerlijk. Waar gij het hebt laten proeven. Ik ben jouw Heere. Ik ben uw God. Ik ben jouw verlosser. Heere, mogen we er stil over zijn. Mogen we er het zwijgen toe doen, een zwijgen tot u. Want we kunnen het niet onder woorden brengen. En als de diepe vreugde ons hart vervult, dat weet u toch. Dan kunnen we eigenlijk alleen maar huilen van vreugde voor uw aangezicht. Zoveel liefde, zoveel genade, zoveel ontferming. Heren, maar dan weet u ook dat er onder ons zijn die zouden hebben willen komen en die niet gekomen zijn. Heren, ze zitten er onder ons. Van die broeders die we hebben ontmoet. Van die zusters met wie we hebben gesproken. Die we wel aan de tafel zouden willen halen. En die we er wel bij zouden willen slepen. Maar het gaat niet. Heren, we komen voor hen en met hen tot u. Laat het maar niet aan ons over. Nooit en nimmer. Maar grijpt gij ze bij de hand. En als ze met betraande aangezichten deze zondag moeten uitgaan. Als ze met de pijn in het hart deze zondag zijn doorgegaan. En als ze met de diepten van vragen, zorgen en noden tot u komen gevloden. Zeg ze dan, luid en duidelijk. Kind, ik heb je nochtans in mijn genade op het oog. Ik doe geen verwijten, maar ik breid mijn armen vanavond nog weer naar je uit. En ik zeg het je nogmaals, al zijn je overtredingen vele, ik vergeef menigvuldig. Zo bidden wij voor de zulke die daar beproefd, bedroefd, bedrukt, verdrukt, benauwd, geprangd, het leven doorgaan. Heren, kom bij hen staan en zeg, zeg het maar. Waarom? Waarom heb je me niet geantwoord? Waarom heb je op mijn beden geen gehoor gegeven? Waarom? Waaraan heb ik dat verdiend? Dat het goddelijke waarom bekering brengt. En dat de goedertierenheid van u tot het leven leidt. Heren, zo bidden we met en voor elkaar. De gemeente is daarin zo geschakeerd. Want gij weet dat er ook zijn die aan het avondmaal niets gelegen laten liggen. Die er stilaan voorbij gaan. Die de morgendienst verzuimen. Die het avondmaal laten voor wat het is. Lieve Heere, laat ze zien dat zoals een moeder pijn heeft als een kind buiten de deur gaat eten omdat moeders spijzen niet zou deugen, dat gij ook lijdt wanneer daar mensen zijn die uw huis ledig laten, die uw tafel veronachtzamen en die uw stem ongehoorzaam zijn. Maar we zullen in alles eerlijk zijn. We kunnen ook aan de tafel hebben gezeten en toch geen zegen hebben gekregen, omdat we in de gemeenschap met de naaste de schuld niet hebben weggedaan. Wij in de ontmoetingen met elkaar geen ruimte hebben gemaakt, maar de hindernissen hebben laten bestaan en opgeworpen. Heren, wij bidden u, waar er zonden onbeleden zijn gebleven en toch de tafel is aangetreden, vergeef en laat vanuit de tafel, vanuit uw diepe barmhartigheid en uw liefde, vanuit het uitdelen van het brood en het geven van de wijn, zo'n diepe gebrokenheid worden geboren, dat alles, alles geslecht moet worden, om de liefde Gods, die in Christus Jezus wis en waarachtig is. Wij komen tot u in ons gebed voor de opening van uw woord. Wij komen tot u om de ontsluiering van de boeken. Wij smeken u voor de ontginning van onze harten. Wij beproeven u met de bede. O God, werk in ons midden. O Heere, ga de rijen door. Kom de banken in. Grijp de jongeren. Grijp de ouderen. Grijp het kind. En toon door u bemind. Ik zoek bekering en leven. En laat deze zondag in ons mooie stadje de uitkomst geven. In goede rede is wat gebeurd. Daar zijn treurenden vertroost. Daar zijn zondaren geboren. Daar zijn kinderen gevonden. Er is de Heere aan het werk geweest en dat zo. Het centrum van het dorp, het centrum van de stad, mag bewijzen en tonen op de markt, in de winkel, in de zaak, op de straat. De Heer is koning, de Heer is God, de Heere alleen. O lieve Heere Jezus, gij zijt vol van barmhartigheid vanuit uw Vader, ook getoond en bewezen. O lieve Heere, geef ons vanavond overvloed op overvloed. En geef ons een goed en gezegend uur in de vergeving van onze zonde. Om Jezus wil, tot eer van uw naam, drie ene God. Amen. Wij openen de Bijbel andermaal in Romeinen 3. Romeinen 3. Welk is dan het voordeel van de Jood? Of welk is het nut van de besnijdenis? Vele in alle manier, want dit is wel het eerste dat hun de woorden van God zijn toebetrouwd. Want wat is het? Al zijn sommigen ongelovig geweest, zal hun ongeloof het geloof van God te niet doen? Dat zij verre, doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig, gelijk als geschreven is, opdat gij gerechtvaardig wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. Indien u onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen we zeggen? Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt. Ik spreek naar de mens. Dat zij verre, anderszins, hoe zal God de wereld oordelen? Want indien de waarheid Gods door mijn leugen overvloediger is geworden tot zijn heerlijkheid, wat word ik ook nog als een zondaar geoordeeld? En zeggen wij niet liever, gelijk wij gelasterd worden, gelijk sommigen zeggen, dat we zeggen, laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit komen? Welke verdoemenis rechtvaardig is? Wat dan? Zijn we uitnemender? Gans niet. Want we hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken dat ze alle onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Alle zijn ze afgeweken. Tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen ze bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben ze niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt, tot degene die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zijn. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid van God geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods, door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Want ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. En dan volgen nu de tekstwoorden. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken van de wet. Is God een God der Joden alleen en is hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen, nademaal hij een enig God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de voorhuid door het geloof. Doen we dan de wetten niet door het geloof? Dat zij verre. Maar wij bevestigen de wet. Tot zover dan de lezing van het woord van onze God. Wij gaan eerst samen zingen Psalm 138. Psalm 138, vers 2 en 3. Er wordt vanavond gecollecteerd voor het plaatselijk jeugdwerk. En er is ook een tweede en een derde inzameling voor de kerkvoogdij. Dus de eerste collecte is bedoeld voor het plaatselijk jeugdwerk. De tweede en derde rondgang is voor de kerkvoogdij. Zingen we Psalm 138, vers 2 en 3. Gemeente, beamen wij de verkondiging met het zingen van Psalm 99, het zevende en achtste vers. Ik noem u Psalm 99, na de woordbediening, de laatste twee versen. Gemeente, hoe gaan wij deze dienst nog eenmaal rondom het heilig avondmaal, hoe gaan wij de dienst beëindigen? Nadat de Heere ons al tweemaal vanuit Romeinen 3 heeft aangesproken en tot ons is gekomen, nadat hij gesproken heeft, ook in het sacrament, hoe gaan we eindigen? Wat is er nog te zeggen? Eén woord. Lofprijzing. Dankzegging. Als er iemand te roemen is, dan is dat God. Als er in één te eindigen is, dan is dat in God. Als er één met verve uit al die diensten uitgetreden is, dan is dat God. Want zo is het toch. We kunnen toch vanavond niet gaan roemen in het vlees. Dat is ons toch vorige week duidelijk gezegd en gepredikt. We zijn toch niet geroepen om het vlees te conserveren. We zijn toch geroepen om het vlees op het kruis met Christus te laten verteren. En dan alleen maar aanhouden, vasthouden. Het handelen Gods, daar moet onze roem in zijn. Wie roemt, zegt Paulus, die roemen in de Heere. Waar het vlees gekruisigd is, daar moet het ook ontluisterd blijven. En het is wel goed om bij een nabetrachting te zeggen, om ook bij een dankzegging weer in overweging te nemen en dat mee te nemen, dat te bewaren en daarbij te blijven, waar wij onder de zonde zijn, waar wij in het vlees zijn, daar zijn wij verdoemelijk voor God. Het blijft de belijdenis. Wij dan liggen midden in de dood. En we volharden bij het belijden dat de gerechtigheid, dat onze rechtvaardigheid, dat ons bestaan, dat onze grond voor God alleen is in het kruis van Christus. En dat het onmogelijk is om te roemen in onszelf en in het vlees. Dus, helder geformuleerd en ook duidelijk gezegd, in de nabetrachting klimmen we niet omhoog alsof er beter vlees is geschapen. En we gaan ook bij een dankzegging voor de tekenen van het brood en de wijn geen vroom vlees voor ogen stellen. Nee, wij houden nog steeds voor ogen dat het vlees dezelfde afgang, dezelfde neergang maakt, en dat er alleen maar roem is, dat er alleen maar lofprijzing is en dankzegging is voor de Heere. Hij moet vanavond ook in de bediening van het woord de eerkroon dragen. Hij die begon in Romeinen 3 met de afbraak, met de ontluistering van het vlees en die vervolgens opbouwde in de genade die daar de gerechtigheid voorstelde in Christus. Hij alleen verdient onze eer. En dan luisteren we naar Paulus en we lezen deze Romeinenbrief. We zijn toe aan het einde van hoofdstuk 3. En dan is het heel opmerkelijk dat Paulus eigenlijk zegt: mensen, laat ons de dingen nu gaan samenvatten. Laat ons nu aangaande de zaken die geschreven zijn tot een afronding komen. Laat ons daar een slotsom van opstellen. Nou, daar begint hij dan. In vers 27. Waar is dan de roem? En hij geeft dan in vers 28 de conclusie. Wij besluiten dan dat er alleen maar gerechtigheid is door het geloof in Christus Jezus zonder de werken der wet. Eerst die vraag, waar is dan de roem? En bij deze vraag worden de Joden betrokken. En bij deze vraag worden ook de heidenen erbij geroepen. Jood en heide wordt voor deze vraag geplaatst. Waar is dan de roem? Die is er niet. Die is er niet. Alle roem is uitgesloten. Ja, dat zal wel het begin zijn voor dat prachtige lied. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid, om niets, zeiden we vanmorgen, heb ik van mijn God genoten. Ik zal er roemen. In vrije gunst, in zijn genade. Ik zal roemen in vrije gunst alleen. Roem is uitgesloten. Door het kruis van Christus is de roem uitgesloten. Het kruis heeft de weg van de roem voor het vlees versperd en gespleten. De roem is uitgesloten voor het vlees door de wet. Ja, nou komt het. Door de wet. Door de wet. Maar door wat wet dan? Door wat wet dan? Want Paulus die heeft in Romeinen 3 gesproken over de wet van de Israëlieten. Hij heeft gesproken over de wet van de werken. En hij heeft gezegd, die wet van de werken, daar kun je onmogelijk door zalig worden. Met je eigen werken kun je onmogelijk voor God verschijnen. Als je de wet van God hoort en je komt voor God, dan zul je daar te kijk staan. Is het nou zo dat je moet zeggen, het is uitgesloten door de wet van de werk? Wanneer u dit leest, dan moet u zich wel in rekening brengen dat hier ook de achtergrond is dat Joden deze woorden horen, luisteren en kennen. En dat de Joden juist op het punt van het volbrengen van de wet hun score zoeken te verkrijgen. Een Jood is immers iemand die de wet verstaat. U weet daar zelf wel uit de Heilige Schrift het nodige van op te zoeken en daar is ook wel het een en ander over te horen uit de mond van Jezus, uit de mond van de apostel Paulus. Je komt het ook wel tegen bij de apostel Petrus. Je komt het elke keer weer tegen. De Jood verstaat de wet. En de Jood denkt dat hij met het volbrengen van de wet, het houden van de wet, iets produceert wat God aangenaam is. Wat Gods goedkeuring wegdraagt. Waarvan de Heere zegt, je bent het waard om in mijn huis in te komen. De Jood komt met de wet van God om bij God te scoren en punten te behalen. De Joden gebruiken de wet der werken om de eigen roem te bouwen en te bevorderen. De Joden die denken Gods wil te kennen en Gods wil ook te volbrengen en te kunnen uitvoeren. De Joden die verbeelden leidslieden te zijn en de weg te kunnen wijzen aan de blinden. Die nemen de wet.
Als het daarover gaat, er is er eentje die daar helder over kan meepraten, dat is Paulus.
Als er eentje is die de verdienstelijkheid voor God in de wet heeft gezocht, is Paulus. Hij zegt, ik ben al die christen achterna gegaan. En ik heb de mensen die de Heere Jezus Christus beleden op hun huid gezeten. En ik heb ze in de gevangenis geworpen. En ik dacht daar God een dienst mee te bewijzen. Hij spreekt ook in een van zijn brieven over de ijver voor de wet, de vlijt voor de wet als geen ander. Want hij bestempelt zich als een ware fariseer, als een Israëliet onder de Israëlieten. Als een man die naar de wet van God onberispelijk is. Als een Jood die uitnemend geschikt is voor het koninkrijk van God, maar hij heeft ondervonden dat het ijdele waan is van een trotse ziel. Want de hoogmoed in zijn leven is gebroken. En de hoogmoed was er voor de val. Hij heeft ondervonden, hij heeft geleerd, hij heeft uit het woord van God verstaan. Hij heeft uit de ontmoeting met Christus te verstaan gekregen dat door de wet er geen rechtvaardigheid is voor God, maar dat door de wet de kennis is van de zonde en dat er niks te roemen valt voor het vlees, dat het is uitgesloten.
En als je nou dit gedeelte bekijkt, dan zou je zeggen, nou, roem is uitgesloten. En dat blijkt dan juist uit de wet der werken. Want als u het hoofdstuk met mij doorleest en u hoort wat de wet leert en u hoort dat de wet de vorm is waarin de kennis van de zonde komt, dan moet u zeggen, nou Paulus, het is inderdaad waar dat als je de wet goed leest, als je de wet goed gaat verstaan, dan is elke roem uitgesloten voor ieder mens. En toch zegt Paulus, nee. Toch is het niet uitgesloten door de wet der werken. Nee, het is uitgesloten door de wet van het geloof. Paulus stelt dan vervolgens waar er gebleken is dat uit de werken der wet er geen gerechtigheid te verkrijgen is. En dat het ook als zodanig geen enkele roem kan brengen, baren en geven. Dan gaat hij daartegen overstellen. Kijk, de roem is uitgesloten door de wet van het geloof. Als u deze tekst leest, dan mag u wel weten dat de Duitse vertalingen doorgaans hele krachtige woorden gebruikt bij dat uitgesloten. Een woord wat daarbij gebruikt wordt bij dat uitgesloten is hinausgesperrt. Dat houdt in. Er helemaal uitgedrukt en geduwd. Hoe dan? Hoe is nou die roem eruit geduwd? Hoe is nou die roem in het vlees er helemaal uitgezet en buiten geplaatst? Wel, zegt dan de apostel, door de wet van het geloof. Want de wet van het geloof staat niet toe dat er enig vlees zich zou beroemen voor Gods aangezicht. Waarom? Omdat geloof een zaak is wat alles ontvangt van en wat ook alles heeft in God. Geloof richt zich alleen maar in het Nieuwe Testament in Christus bloed. En het geloof is alleen maar een zaak waar de gelovige zich op God verlaat en het uit God verwacht en het bij God zoekt. Het geloof heeft bij de gelovige, de ootmoedige en de deemoedige belijdenis van de armoede in zichzelf gerechtvaardigd worden door het geloof dat betekent, ik heb geen roem in mijzelf. Nou eens kijken hoe dat nou in ons leven is. Waar roemt u nou nog in? Wat is nou uw bestaansgrond voor God? Wat is nou de vaste grond onder uw voeten? Uw kerkgang? Uw burgerlijke netheid? Uw trouw uitvoeren van uw taken, uw punctueel zijn op uw werk? Uw niet verzaken van uw arbeid en uw taak in het gezin, is dat het?
Of hebt u bestaansgrond voor God? Hebt u gerechtigheid bij God in Jezus Christus? Het geloof heeft maar één wet en die wet die luidt: Christus is mijn gerechtigheid. En het geloof heeft maar één belijdenis en die belijdenis is: God heeft gelijk. Zegt u dat? Heeft God in uw leven gelijk gekregen?
Mag u best weten, toen wij vorige week de voorbereidingsdienst hadden gehad en toen wij daar nog een ontmoeting rondom hadden en wij spraken over die woorden 1 tot en met 20, toen kwam het best bij deze en gene boven van ja, moet je nou zo'n voorbereidingsspreek doen? Is dat niet wat eenzijdig? Want je legt toch wel de volle nadruk op het verdoemelijk zijn voor God en het stoppen van je mond voor Gods aangezicht. Is dat nou een voorbereidingsspreek? Ja. Dan hebben we tegen elkaar gezegd, wonderlijk hè. Als wij op ons nummer worden gezet, dan beginnen we te protesteren.
Als het eenzijdig is aan de kant van de verlossing, dan slikken we het allemaal als zoete koek en dan happen we het weg als één brok aangename spijze. Maar zou het waar zijn? Kijk, in ons aller hart, hè, daar bruist toch altijd iets van, ja, is het nou zo erg? Wij waren vorige week in de consistorie, toen heb ik het ook tegen de broeders gezegd, van dat merk je toch ook in je gebed? In je gebed merk je toch dat je altijd zo graag bij God weer iets terugneemt. Hè? Zal ik een voorbeeld geven? Dan ben je in gebed en dan zeg je: Heere, u weet wel hoe het soms in mijn leven is. En dat woordje soms, hè? Dat is nou het geniepige. Want dat woordje soms, dat is nou net die slag om de arm houden, want het woordje soms moet wijken om te zeggen: Heere, in mijn leven is het altijd mis zonder u en uw genade. Nou, niks anders overhouden, niks anders meer weten dan te zeggen: Heer, u heeft gelijk. Ik heb het bij u verbruikt, ik heb het bij u verbruikt. Ik heb het in mijn leven in alles tekort gedaan en het is in alles schromelijk en schandelijk oneer. Maar ik kom tot u gevlucht, tot u gezucht, tot u gevraagd, mijn zonde voor u uitgeklaagd. En ik heb tot u gesproken, opdat ook in mijn leven uw genade zal ontluiken. En ook in mijn leven bestaan zal worden gevonden. Gij zijt mijn heil. U die er vanmorgen niet was, waarom was u er niet? Waarom was u er niet? Klare taal, er zijn mensen die juist als de bediening van het avondmaal er is, in die dienst de verstek laten gaan. Waarom? 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 Wat doet God te weinig? Heeft God soms tegen u gezegd: draai zondagmorgen die knop maar om en hou die kerkdeuren maar dicht. Blijf maar een uur langer op je bed, want dat is voor jou niet. De Heer heeft vorige week tegen u, hij heeft vorige week tegen mij gezegd: gemeente, schik u om uw God te ontmoeten. En hij heeft gezegd tegen u, hij heeft gezegd tegen mij, hij heeft gezegd tot u allen, dat hij maar één bedoeling had, dat we voor Gods aangezicht ons zouden verootmoedigen en dat we zijn aangezicht zouden zoeken met roepen en vragen en dat we bij hem de uitkomst zouden vragen voor tijd en eeuwigheid en dat we de weg zouden vinden aan de tafel. Dat is altijd het probleem, ook bij een voorbereiding. Dan zeggen de mensen: ja, maar je zult je maar aan tafel schuiven en je zult er maar zitten en je zult daar maar eten, onwaardig. Wat denkt u? Dat als u thuisgebleven bent, dat u niet onwaardig thuisgebleven bent? Wat denkt u als u blijft zitten en niet het avondmaal gebruikt, dat u zich dan het koninkrijk van God waardig maakt? Het komt er voor allen op aan, voor een enkeling en voor een ieder, dat het leven gevonden wordt, gezocht wordt in het handelen van God. En laat het vandaag gevraagd mogen zijn, zou het kunnen zijn dat u de toegang tot het avondmaal niet hebt gevonden, omdat u zelf de toegang hebt gesloten, omdat u de Heere weigerde te rechtvaardigen en omdat u onder het oordeel van God niet wilde buigen. En omdat het belijden Christus is mijn gerechtigheid, omdat u dat te veel was en omdat dat te absoluut was en omdat dat voor uw eigen vlees de doodsteek was. Maar dat is geloven. Geloven is recht doen aan God. Geloven, dat is alleen maar leven bij het werk van Christus. Geloven is ook niet dat je het werk van God vervolgens gaat verpakken en versieren met de verdiensten van je eigen werken. Nee, geloven is afzien van jezelf en alleen maar je vertrouwen stellen op God. Kinderen in de kerk die weten dat wel, en dat deed die moordenaar aan het kruis. Die zag helemaal af van zichzelf. En die zag alleen maar op de Heere Jezus Christus. Want wat zei die Heere? Gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Geloof grijpt God aan. Geloof tast de genade van God met de hand aan. Geloof steekt de hand naar het brood van God uit. En dan lezen we het. Nou is de roem uitgesloten door de wet van het geloof. En dat geldt nu Joden en heidenen samen. En ja, nou is het heel opvallend waar de apostel Paulus in hoofdstuk 3 in vers 19 en 20 Joden en heidenen op één hoop heeft geworpen als het gaat om het schuldig staan voor God. Daar brengt hij Jood en heide ook in vers 29 en 30 weer samen om ze samen te brengen onder de barmhartigheid van God. Hij heeft ze samen, eerst als het gaat om de gerechtigheid van God, alle schuld thuisgebracht. Maar vervolgens, zo lezen we, brengt hij ook die Jood en die heiden samen bij de goedertierenheid en de genade van de Heere. En dan moet u dat eens met me meelezen. Dan staat er in vers 29 dat God niet alleen een God der Joden en der Heiden is. Der Joden alleen is, maar dat hij ook een God der Heiden is. En dan staat er in vers 30. Na de maal hij een enig God is, die de besnijdenis rechtvaardig zal uit het geloof en de voorhuid door het geloof. En dan leggen we de vinger even bij die woorden. Na de maal hij een enig God is. Want de vraag is, wat houdt dat nou in? U moet daar verstaan dat de apostel Paulus met zo'n woord alle bellen bij de Joden laat rinkelen. Want de Jood spreekt elke dag, herhaalt het Shema uit. De Heere, onze God, is één. De Heere is onze God en de Heere is één. Voor de Jood is daar elke dag de hartgrondige belijdenis. Onze God, onze Heere is uniek, is enig, is bijzonder, heeft zijn gelijken niet. Wel nu, zegt Paulus, Joden, dat geldt nu ook de heidenen. Het Shema van de Jood geldt ook de heidenen, geldt ook de Romeinen. Want God is niet alleen de schepper van de Joden, maar God is ook de schepper van de heidenen. En God is dan niet een enige Heere voor de Jood, maar God is ook een enige Heere voor de Romein en de Griek, voor de Skiet. God is een God die geschapen heeft en die herschept. En of je nou spreekt over de Jood of over de heiden, beiden hebben alleen maar hun leven te zoeken uit de werken en in de werken van God. En kijk maar eens even mee hoe dat in vers 30 staat. Dan blijkt zowel de Jood als de heiden het gemeenschappelijke geloof te hebben. Voor de Jood en voor de heiden komt het aan op geloof. Of je nu spreekt over de besnijdenis, of dat je spreekt over de onbesnedenen. Dat zijn dus de heidenen, dat zijn dus degenen die nog in de voorhuid leven. Van al hun geld, zij hebben het geloof nodig. Geloof is onontbeerlijk. Jood en heide hebben geloof nodig. Jood en heide. Wat behelst dat? Dat wil zeggen, u hebt geloof nodig. Laat mijn gemeente vanavond als dienstknecht van God bij u mogen aandringen op bekering. Laat mij bij u, die zich nog niet tot God gewend heeft, de oproep mogen brengen. Wend u naar hem toe en word behouden. Want het gaat om geloof en zaligheid. Want lieve vriend, lieve vriendin, vroeg of laat kom je toch voor God. En nou ben je er misschien vandaag niet aan toe geweest om ten avondmaal te gaan. Maar als God je roept en voor zijn rechterstoel haalt, komt dezelfde vraag in uw leven aan de orde. Wat hebt gij met de prediking gedaan? Wat heb jij met mijn woord gedaan? Heb je in het leven, in het geloof gestaan? Heb je al je hebben en houden aan de voet van het kruis gebracht? En heb je daar de Heere Jezus Christus aanschouwd in al zijn heerlijkheid en pracht? Het komt op geloof aan. Kun je soms bang van worden? Mensen die het maar van zich afhouden. Die wel in de kerk komen. Die ook wel als er kinderen mogen komen, kinderen ten doop houden. Maar die als het gaat om hun heil en hun zaligheid zo kil, koud, afstandelijk en onverstandig de weg kunnen gaan. Alles krijgt voorkeur, behalve God. Alles telt in het leven, behalve God. Laat mij u vanavond mogen dringen. Laat u met God verzoenen. Gemeente, dat is een boodschap die je als dienaar van het woord elke keer weer hebt te brengen en voor te houden. Ik zal u daar twee voorbeelden van geven. Ik was net weg uit mijn eerste gemeente toen in de vakante tijd een jongen van 15 jaar verongelukte op de provinciale weg tussen Kampen en Zwolle. En dat heeft me heel lang bezig gehouden. Heb ik die jongeren. En heb ik ook die jongen. Voldoende bepaald bij. En heb ik voldoende aangedrongen om te schuilen bij het lam. En dat hebt u ook wel kunnen lezen in de Zaaier. Als het gaat om één die ons ontvallen is. Dan kun je jezelf de vraag stellen. Heb je nou voldoende de weg gewezen? Heb je nou de klem wel bij die mensen aangedraaid? Heb je wel aangedrongen hoe belangrijk het is om vandaag te gaan tot het Lam? Om vandaag het heil te zoeken bij Jezus Christus? Om vandaag bewaard te worden achter het offer en onder zijn genade? Gemeente de Heere zegt het altijd. Heden zo gij zijn stem hoort. Veracht hem niet, maar val hem te voet. Hij zegt nooit. Volgende week. Altijd is het bij hem de werkelijkheid. Hou er rekening mee dat het vandaag je laatste kerkdienst kan zijn in je leven. En dan betekent het, als dat de werkelijkheid is, dan zal deze kerkdienst ook mede bepalend zijn van onze zaligheid en ons behoud. En daarom, gemeente, komt het alleen maar aan op geloof. Komt het alleen maar aan op het schuilen bij het lam. Komt het alleen maar aan op het gaan tot Christus. Waarom, gemeente? Waarom konden vanmorgen er in plaats van 4 geen 6 tafels worden uitgestald? Waarom? Ligt dat aan God? Doet hij dan te weinig? De Heer heeft gezegd, dring ze om in te gaan. Hij heeft het gesproken, roep ze uit de heggen en de steggen. Hij heeft het gezegd, zoek de armen en de ellendigen op. En spreek de behoeftigen een goed woord van mij. En neem ze bij de hand, net als een Nathanael, en breng ze tot Jezus. Waarom, gemeente? Dat is een strijd. Waarom bent u niet gekomen? Het is een strijd voor u, maar ook een strijd voor de dienstknecht. Want is er dan te weinig van hem gezegd? Is er dan te weinig nodiging naar hem uitgegaan? Laat het u vanavond verkondigd zijn dat de Heere geen lust heeft in uw ondergang en dat de Heere geen lust heeft in uw dood. Maar de Heere heeft gezegd, ik ben van die gedachte. Ik heb gedachten des vredes. Ik heb gedachten van het heil. Ik heb gedachten aan ontferming. Ik wil in mijn toorn niet ten volle de ontlading geven, maar ik wil in mijn toorn aan mijn ontfermen gedenken. Het is alleen maar zaak om tot hem te gaan en alleen maar daar in hem het houvast, de bouwgrond, de rechtsgrond, de zaligheid te vinden en niet in de werken van de wet.
Ja, zo lezen wij bij Paulus, wacht eens. Hey, Paulus, luister eens man, jij bent nou wel zo bezig om daar te zeggen dat die wet van het geloof de zaak is. Paulus, jij maakt een theologie waarin de rechtvaardigingsleer de wet gaat opheffen, waarin je het voorrecht van Israël aan de kant schijnt te gaan schuiven. Paulus, jij schuift elke verdienstelijkheid eruit, maar je schuift ook de wet van God buiten de heilsorde. Paulus, nou ben je een ketter. Kijk maar naar zijn vraag. Doen we dan de wet teniet door het geloof? Nee, zegt hij, nee. Nee, beslist niet, dat zij verre. Want wij bevestigen de wet. Wat zegt hij daarmee? Hij zegt daarmee, nee mensen, wij stellen de wet niet buiten werking. Wij zeggen niet dat de wet van God niks meer te vertellen heeft. Maar wij prediken u wel dat met de wet van God er maar één weg is. Dat is de weg naar Christus toe. Als dan door de werken der wet de gerechtigheid voor God niet te vinden is, dan is er maar één manier om met die kennis van de zonde, die door de wet is gekomen, om daarvan verlost te worden. Dat is gaan tot Jezus. En nu is de wet nooit een voorwerp in de handen van mensen om de eigen gerechtigheid te etaleren. Dan is het nooit een middel om zichzelf te profileren en op te richten en de eigen roem te stuwen en omhoog te werken. Maar de wet heeft altijd het doel om God te verheerlijken, om de gerechtigheid in Christus te zoeken. Wij bevestigen de wet. Hoe zit dat dan? Dan wil dat zeggen, we gaan heen van de tafel.
En we dragen de wet van God in ons binnenste. Lieve broeder en zuster, die vanmorgen met mij heeft mogen smaken dat de Heer goed is. En gemeente, de Heer is ontzaglijk goed. De Heer is uitnemend goed. Als je in de stilte van de binnenkamer voor God wel eens moet schreeuwen, als je in de nacht, in het donker, je voor God moet stellen en je zonde en je ongerechtigheden moet belijden en bekennen, dan kun je vanavond alleen maar zeggen, de Heer is goed. Maar nu zeggen we ook tegen elkaar, lieve broeder en beminde zuster, wij gaan nou niet het leven in met onze goede voornemens, maar we gaan het leven verder door met de daden van God. En we kijken daarbij, en Paulus die laat dat aansluiten, die laat dat volgen, die voegt er dat achter, die verbindt er dat mee. Wij kijken dan naar Abraham, de vader der gelovigen, die af moest zien van zijn werken, maar die wandelen moest door geloof, die niet vroeg naar de uitkomst, die niet zag op datgene hoe het lopen zou, maar die alleen maar luisterde en hoorde naar het woord van God. En die alleen maar ging in het geloof. En dat is ons geschreven, zegt de apostel Paulus in hoofdstuk 4 in vers 24. Opdat ook wij zouden geloven. En opdat ook wij bij Jezus ons heil zouden zoeken, die uit de doden is opgewekt. Nou is het zaak om van de tafel des Heren af te gaan. Eén in het geloof. Eén volgens het goddelijke stramien. Wat is dat goddelijke stramien? Dat is achter God aangaan. En luisteren naar het woord. En hoeveel binnenpraters er ook zijn. En hoeveel tegenstemmen er ook komen. Alzo spreekt de Heer. En als morgen in uw leven misschien uw portefeuille brandt, of als misschien de duivel er een of andere list weer inwerpt om u van dat woord af te rukken en u van God vandaan te trekken, dan komt het aan op dat ene. Alzo spreekt de Heer. Dan houdt dat in één zijn met de woorden van God. In de aanvallen die de duivel doet, je vastklemmen aan de woorden Gods. En de aanvechtingen die hevig zijn, op hem zien en zeggen en weten. Hij heeft Jezus uit de doden verwekt en opgewekt. Hij zal ook ons tot het leven leiden. Hij zal ook ons dag aan dag schragen en helpen. En dat is niet eenvoudig. Want als het gaat om het leven van het geloof, en we zien maar even naar onze beminde vader Abraham, dan is dat geen effen pad. Abraham gaat door de onmogelijkheid heen. Want Abraham die moet alles, maar dan ook alles van zijn werken kwijtraken. Want op het moment dat hij werkt, werkt hij zichzelf de dood in. Want op het moment dat hij werkt, zegt hij in hoofdstuk 4 vers 4, dan vindt hij geen genade. Maar dan brengt dat hem schuld. Hij moet alleen maar leven door het geloof in de toegerekende gerechtigheid. Hij moet alleen maar leven bij de woorden van God. En als er dan hellingen in zijn leven komen die hem naar beneden schijnen te duwen, dan moet hij op God zien. Als hij paden moet bewandelen waar de doornen in zijn voeten steken, en hij dreigt het pad af te raken, dan moet hij op God zien. En dan moet hij op hoop tegen hoop zien op wat God doet. Wat doet dus een gelovige? Die leeft bij woord en sacrament. Houdt u er rekening mee? Neemt u het ter harte? Bij woord en sacrament. Wat nou gebeurt het morgen? U valt uit. Je schoffelt iemand tegen de grond. Je leest iemand op een grove wijze de les. Je praat iemand op onrechtvaardige wijze 100 gulden uit zijn portemonnee. Dan kan er gezegd worden, kijk, die was gisteren ook aan het avondmaal. Snap jij dat nou? Daar wordt de naam van Christus gelasterd. Daar wordt de naam van de Zoon van God gehoond en bespot. Daar moet een leven zijn. In zijn kracht, door het geloof, ziende op Jezus, bij het woord en het sacrament. Weet je wat voor leven dat het is? Een leven der dankbaarheid. Ik denk aan die twee jongens. Die twee jongens die beide een vreselijke misdaad hadden begaan. Beide hadden een fikse boete gekregen en beide moesten in de gevangenis. Maar de ene jongen was van een rijke komaf en de andere jongen was een kind van een arme weduwe. En die rijke jongen die was binnen de kortste keer op vrije voeten. En hij kon weer gaan en staan waar hij wilde, want zijn vader had de beurs getrokken. En die had de borgstorting gedaan. Die had de borgsom betaald. En de jongen was er weer. En die andere jongen zat nog gevangen. Maar die andere, die jongen van die arme weduwe, die had een moeder die ook haar kind vrij wilde hebben. Wat deed die moeder? Die moeder die ging werken. Ze droeg stenen. Bloed uit de handen. Kapotte knieën om ze uit te graven. Maar ze kreeg het geld bij elkaar. En ze haalde de jongen er mee uit de cel. En toen kwamen de twee knapen elkaar weer tegen. En toen zei die jongen van die rijke lui, zeg joh, zullen we nog een kraakje zetten? Waarop die jongen van die arme weduwe zei, nee. Zou ik dat mijn moeder aandoen, die met haar bloed mij uit de cel heeft uitgekocht? Snapt u? Dan heb je er morgen geen zin in om bij een vieze soapserie te zitten. Dan kun je je niet vermaken in je huiskamer als daar een knoop van de beeldbuis af in je kamer valt. Dan kun je niet vermaken met de muziek die God lastert en hoont. Dan kun je je weg niet vinden in de ongerechtigheid en het kwaad en de boosheid. Dan heb je maar één verlangen. Heren, hoe kan ik voor uw aangezicht wel behagelijk zijn? Heren, leer mij te leven bij woord en sacrament. Dan is dat een leven. Wat van die oude vrouw gezegd werd, dan zei men als men haar weer tegenkwam. Zij is bij Jezus geweest. Ze heeft de binnenkamer eerst opgezocht. Ze heeft gemeenschap met hem geoefend. En ze gaat aan zijn hand. Ze loopt aan zijn zij. Ze volgt in zijn voetspoor. Ze doet wat hem behaagt. En ze zegt, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Zo gaan. Bij woord en sacrament. Nog even dit. Nou zijn er geweest die niet aan de tafel zijn gekomen. Nou zijn er geweest die misschien wel aan de tafel zijn gekomen en er niet hadden gehoord omdat het zonder bruiloftskleed was. Wat nu? Een vraag aan u. Waarom gaat u aan Jezus voorbij? Een vraag aan u. Hij die daar geroepen heeft aan Golgotha's kruis. Mijn God, waarom verlaat ge me? En die het uitgeroepen heeft toen de dag weer opging. Met een luide keel en een luide stem. Het is volbracht. Alles is volkomen. Alles is gedaan. Wat
Mijn lieve vriend en mijn lieve vriendin, wat? Wat moet hij meer doen? Wat heeft hij tekort gedaan? Wat heeft hij in de voorbereiding u te weinig gegeven? Wat heeft hij u te weinig getrokken? Waar ligt het nu? Waar zit het nu? Waardoor komt het nu dat die gemeenschap er niet is? Ligt het aan hem? Is hij dan de schuldige? Durft u dat te zeggen? Houdt u dat vol? Die zijn bloed heeft gegeven omdat hij zegt tegen zijn discipelen: ik heb niemand over voor de dood en ik heb niemand over voor de verlorenheid. Ik ben niet gekomen om te verderven, maar ik ben gekomen om mijn armen uit te breiden en zalig te maken. Ik ben gekomen om de wereld te roepen en te nodigen om tot mij te komen. Waar zit het? Bij hem. Het zit bij u, het zit bij jou. En daarom, nu is het de tijd. Op je knieën. Dan nu je mond dicht. Dan nu bekennen hoe het zit. Dan nu uw aangezicht voor Gods aangezicht buigen. En dan nu zeggen: o Heere, vergeef. O Heere, was. O Heere, reinig. En hoor het maar. U bent niet aan de tafel geweest. Maar hier is dan vanavond ook het verlossende woord. Voor de zondaar die dat doet. De schuldige die weggaat. Wie in hem gelooft, wordt niet beschaamd. Wie op hem vertrouwt, die wordt geholpen. Zo prediken wij op deze dag, in deze avond. Jezus bloed reinigt van alle ongerechtigheid. Armen wijd. Ziet u het? Ik ben het niet. Maar Jezus is in het gewaad van het woord voor u. En hij zegt het tot u. Kom nou toch, gemeente, die niet naar mij hebt gehoord. Kom nou toch, want waarom zou u verloren gaan? Amen.
wij samen. Heere, dat is de werkelijkheid. Gij zijt een vergevend God. We willen er alleen maar stil bij zijn. Want Heere Jezus, bij uw liefde gaan we door alle gronden heen. En voor uw ontferming hebben we geen woorden om als de grootste van de zondaren te worden gevonden. In de grootste nood en de grootste dood. Met de hel voor ogen. Gij met mij. Heere, geef dat de gemeente vanavond uit de prediking heeft gehoord. Dat gij niet wil dat er eentje hier verloren zal gaan. Heere, bekeer. Opdat er bekering zal zijn. En vermeerder uw kerk. Door uw woord en door uw geest. Ga met ons van hier. Geef ons nog een goede, gezegende, heerlijke, uitnemende zondag. Dank u dat we er vanavond mochten zijn met zoveel in uw huis. Ga met ons eigen huis in. Of het onze woning is in de plek. In goede reden. Op het havenhoofd. Of in de Oostdijk. Of in Oudorp. Of in Melisand. Of een vakantiehuis of waar ook. Het doet er ook niet toe. Ga met ons mee. Onze woningen. En geef ons daar alles. Alles wat wij behoeven. Voor nu. En voor het komen. Voor uw rechterstoel. Geef ons een goede, gezegende, heerlijke, rustgevende, heilbrengende, aangename vakantie. En geef ons ook in onze arbeid uw zegen en uw hulp. Vergeef ons de zonde van deze dag. En we willen nog maar één ding tegen u zeggen. Als het allerlaatste, Heere. Maar hoort u het ons maar zeggen. En kijk maar in het hart. Heren, we zijn klein. Klein en verwonderd over zoveel genade, goedertierenheid en barmhartigheid. Ondersteun ons om uw liefde te kunnen dragen. In uw naam. Amen. Ik stel voor dat wij eindigen met het zingen van Psalm 42, anders dan ik heb opgegeven aan de organist. Psalm 42, waar er een hele vertolking kan zijn en gezongen worden voor de volle breedte van de gemeente. Vers 3, 4 en 5. Psalm 42, vers 3, 4 en 5.
Thank you.
gaat heen onder de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.